Wat leuk dat je deze podcast van Baanbreker op Midvliet hebt gevonden. Het informatieve programma over beroepen, werk en opleidingen. En dit keer kun je gaan luisteren naar het beroep van Veerle Neger en Daniel Eijs. Veerle en Daniel zijn documentairemaker bij de NPO. Wat voor soort documentaires maken ze eigenlijk? En hoe komt zo'n documentaire tot stand? En welke opleiding hebben ze zelf gedaan om dit werk te kunnen doen? Op deze en nog veel meer vragen krijg je het antwoord wanneer je luistert naar deze podcast van Baanbreker op Midvliet.
Goedenavond allebei.
Goedenavond.
Ja, de allereerste vraag die ik eigenlijk op mijn lippen heb branden is... Hoe lang zijn jullie al werkzaam als documentairemaker?
Goeie vraag.
Ja, ik ben afgestudeerd in 2008. En eigenlijk ben ik meteen daarna begonnen met een eerste documentaire serie. Dus dat is al een tijdje geleden.
Ja, inderdaad. En voor jou, Veerle?
Ja, ik denk iets korter. Acht jaar ongeveer.
En hebben jullie elkaar ook leren kennen op het werk?
Nee, dat niet.
Dat niet? Nee. Jullie kennen elkaar ergens anders van en hadden toevallig... Dezelfde beroepsmatige achtergrond.
Ja, totaal bij de bierkade bij het festival, het jazzfestival daar, Jazz in de Grachten. Ja. Daar zag ik haar aan de overkant lopen. Ja. Toen dacht ik...
Die moet je hebben.
Daar wil ik een documentaire mee maken.
Ja. Daar ga ik een film mee maken.
Ja, precies. Ja. Hey, hoeveel mensen werken er met jullie samen als jullie een documentaire aan het maken zijn?
Relatief klein team eigenlijk, maar wel altijd een cameraman en een geluidsman. We proberen ook altijd met dezelfde crew te werken, zodat ook onze hoofdpersonen daaraan gewend raken. Mm-hmm. En dan natuurlijk nadat alles is gefilmd, dan komt daar ook een editor bij kijken met wie je dan alles in elkaar gaat monteren.
Ja, oké. Okay. En we zeiden al bij de NPO, hè, de Nederlandse Publieke Omroep, moet ik dan denken aan bepaalde omroepen?
Ik heb mijn eigen productiehuis eigenlijk. En wat je dan doet is, wij schrijven zelf een plan. En dat dien je in. En daar zoek je een omroep bij. En nu zijn we samen met BNNVARA, die staan achter het plan. En dan dienen we het samen in bij de NPO. En die zeggen dan, dat lijkt ons wat. En dan kun je van start.
Ja, ik hoor je zeggen, we zijn bezig met een plan. Kan je er iets over vertellen? Je bent op dit moment bezig met het... ontwikkelen van een documentaire?
Ja, we zijn eigenlijk op dit moment zijn wij bezig met het eigenlijk aan de voorkant nog. Dus de preproductiefase, de researchfase van een grote documentaire serie die Zorg gaat heten.
Zorg.
Ja, en dat is een serie die gaat over het eerste jaar en het tweede jaar van de verpleegkundeopleiding. En we hebben na lang zoeken zijn wij terechtgekomen bij het ROC Mondriaan hier in Den Haag.
Ja, we kunnen natuurlijk een beetje geheimzinnig doen, maar daar ken ik jullie natuurlijk van. Vandaar dat ik het echt super leuk vind dat jullie vanavond mijn gast hier willen zijn om het over jullie werk te hebben. Maar ik zie jullie dus inderdaad regelmatig bij mij op school rondlopen om daar met leerlingen, maar ook met mijn collega's. Je hebt mij zelfs nog gevraagd of ik een rol wil spelen op de docu.
Ja. Ga je dat ook echt doen?
Nou, mensen zeggen altijd, je hebt een prachtig mooi hoofd voor radio. En daar wou ik het gewoon bij laten. Ik hoor ook iets.
Ik hoor een telefoon gaan.
Ja, ik ook. Maar goed. Maar in ieder geval, dus jullie zijn heel druk bezig nu met het op zoek naar mensen die in die documentaire dan zeg maar een rol kunnen gaan spelen.
Ja, eigenlijk, je gaat inderdaad een plan schrijven. En als dat dan doorgaat, dan ga je op zoek naar je hoofdpersonen. We hebben een bepaalde insteek gekozen om echt jongeren te gaan volgen. Eigenlijk vooral omdat we ook zo onder de indruk waren. Want je komt dan in de zorg kijken welke opleidingen zijn er. En vooral heel erg onder de indruk van de jonge leeftijd en de verantwoordelijke taken die zij krijgen. En daarin zijn we nu in alle klassen op zoek naar wie wil er meewerken. Want we werken eigenlijk alleen met mensen die het zelf ook zien zitten.
Ja, snap ik.
Vooral als je ze een jaar lang gaat volgen, want dat is het plan.
Ja.
En dan nu binnen al die mensen. Hoe vinden we, in dit geval zijn we op zoek naar 6 totaal verschillende jongeren. Ja. Die met wie we het verhaal kunnen vertellen.
Dat is mooi zeg. En dan gaan jullie volgend schooljaar? Dus na de zomervakantie is de bedoeling om het dan te gaan filmen?
Ja, dan is de bedoeling om te starten vanaf augustus. En eigenlijk willen we al iets eerder starten. Want ja, je wil ze eigenlijk van tevoren leren kennen. Want wat zijn de dromen? Wat beweegt ze en de verwachtingen?
Ja.
En komen die dan ook uit? Want dat is natuurlijk wat we dan gaan meemaken.
Ja, precies. En jullie zijn dus nu heel druk bezig om dat inzichtelijk te krijgen. En ik hoorde je net vertellen, Veerle, je bent vandaag zijn jullie op huisbezoek geweest. Om bij een van die hoofdpersonen dan zeg maar gewoon eens te kijken hoe leeft zo iemand. En dat was een eerstejaars, althans straks eerstejaars. Dus die is helemaal in de hippie-poera stemming. Want hij heeft zijn of haar middelbare schooldiploma gehaald.
Ja, Ja, dus dat is heel erg leuk om ze eigenlijk nu al te leren kennen. En ook te weten, hey, waar woont iemand? We gaan ook privé bij mensen filmen. Omdat we het belangrijk vinden om te laten zien wie iemand is en waar je vandaan komt. Ja. Dus dan kom je opeens na een eerste digitaal gesprek, mag je even in iemands leven meekijken. Ja. En dat is heel erg leuk.
Ja, ja, mooi om te doen. Nou, wat leuk is aan jullie werk, dat hebben we denk ik wel een beetje duidelijk gemaakt. Hè? Dit is natuurlijk geweldig om te doen. Zijn er ook minder leuke kanten aan het werk van een documentaire maken?
Lange dagen. Ik denk dat we werken heel erg hard. Dat zie je niet altijd van het scherm af, maar het is wel echt keihard werken.
Ja, dat snap ik. Ja. Welke persoonlijke eigenschappen moet je bezitten om een goede documentaire te kunnen maken?
Ik denk dat je heel goed moet kunnen luisteren. Dat je creatief moet zijn. Dat je hoge fijngevoeligheid is heel belangrijk. Ik denk ook een bepaald gevoel van snappen hoe je een verhaal moet vertellen. Want uiteindelijk, je kan wel heel goed contact maken. Maar de vertaalslag naar het erbij zijn als het gebeurt en dat het op film vastleggen en dat dan vervolgens ook nog tot een film vermaken, dat is wel best ingewikkeld.
Complex lijkt me dat inderdaad. Ja.
Een beetje het creatieve, om het zo te noemen.
Ja, ja, maar het is wel creatief ook op verschillende vlakken. Want het is buiten het feit dat je ook creatief moet omgaan met je onderwerpen, met je mensen en met het schrijven van het plan tot zeg maar komen tot je onderwerp. Want bij een documentaire is het ook vaak zo dat je start een plan met het schrijven. Maar zodra je begint kun je eigenlijk gewoon één grote prop bouwen van het hele plan. Weggooien, want alles wordt toch anders.
Ja. Ja.
Maar dat plan schrijven was wel belangrijk om je een soort van kader te geven. En dat is uiteindelijk die creativiteit. Dat zorgt er ook voor dat het zo ingewikkeld is, maar ook zo leuk. Want je wordt altijd verrast.
Veerle, jij vertelde nou dat je bij dit project, hè, waar je nu mee bezig bent, ben jij de regisseur?
Ja, klopt.
Ben je dan ook de baas? Mag jij bepalen wat er wel of niet dan zeg maar in gaat komen?
Ja, als dat onder de baas valt, dan ben ik dat, ja.
Okay, ja.
Ja, ja. Dus ja, als regisseur kies je uiteindelijk in de montage wat er wel en niet in komt. En dat doe je natuurlijk met een editor samen. Mm-hmm. Maar dat is ook om je verhaallijnen te waarborgen. Maar ook in dit geval met zo'n lang project om je karakters eervol neer te zetten. Dat bepaal je als regisseur.
Dat is wel fijn dat je die taakverdeling dan zo hebt. Hè? Want dan is dat maar duidelijk. Dat stel dat er een twijfelpunt is of de een wil dit, de ander. Nou, dan ben jij degene die vanuit jouw perspectief en met alle goede bedoelingen voor het project dan een besluit neemt.
Ja, ja, zeker. En ja, ik zeg ook altijd, ik vind een documentaire vooral geslaagd als een hoofdpersoon zichzelf erin terug herkent. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja. Ja.
Ik heb nog een leuke vraag over de opleiding. Want Daniel, jij vertelde mij bij het voorgesprek, jij hebt echt een specifieke opleiding gedaan, toch? Voor dit werk?
In principe wel, ja. Ik heb de Filmacademie gedaan. En daar kun je verschillende richtingen kiezen. En ik heb toen productie documentair gedaan. En dat is echt specifiek op eigenlijk het vak wat ik nu doe.
Ja, en wat leer je dan vooral?
Dan leer je eerst eigenlijk vooral heel erg hoe werkt de filmtaal. Dat is echt de basis. Dus hoe werkt film en waarom werkt een film. En als je die taal eenmaal hebt gedaan, dan ga je zelf films maken. En dan ga je eigenlijk met vallen en opstaan. Want iemand kan je wel vertellen hoe het moet. Maar uiteindelijk moet je gewoon alle fouten zelf maken.
Want je creëert natuurlijk ook een eigen stijl op die manier.
Ja, je creëert je eigen stijl. Maar veel is ook wel smaak. En wat voor inhoud vind je interessant? Wat voor thema's? Dus dat is dat komt er allemaal bij kijken.
Okay.
Dus dat is... En het is uiteindelijk... Je maakt heel veel films en uiteindelijk maak je een eindexamenfilm. En dat is dan eigenlijk je scriptie, om het maar zo te zeggen.
En dat is tegenwoordig ook opleiding die je nu zou kunnen doen, zeg maar.
Zeker. Dus,
en dan moet je naar Amsterdam, geloof ik.
Ja, het zit in Amsterdam. Ja. Maar er zijn ook wel andere opleidingen, hoor, waar je terecht kan. HKU heeft ook een goede opleiding. En Willem de Koning. Er zijn wel meerdere opleidingen waar je uiteindelijk... Documentaire maken is ook zo... Ja, wat ik net zei, die eigenschappen zijn zo universeel. Ja, als iemand daar een gevoel voor heeft, dan kun je dat. Maar het vereist natuurlijk wel gewoon toewijding.
Ja, snap ik. Ja. Een ander groot project, Veerle, onlangs gedaan, is de serie Dienders.
Ja.
Hoe lang geleden is dat ook weer op de televisie geweest?
Ik zou denken 4 jaar inmiddels wel. 3, 4 jaar.
Ja, 4 jaar.
Dat is een beetje vergelijkbaar met wat jullie nu aan het doen zijn.
Ja,
hè? Dat ging dan over jonge politiemensen in hun eerste jaar op de politieacademie.
Ja.
Kan je er iets over vertellen? Hoe was dat om die documentaire te maken?
Ja, nou, te gek omdat je ook daar in een hele nieuwe wereld duikt die in ieder geval voor mij nog onbekend was. En we ook daarin het perspectief hebben gekozen om het verhaal vanuit deze jongeren die agent worden. Hoe is dat dan als mens en niet zozeer hoe word je een goede agent? Mm-hmm. En daar hebben we eigenlijk al hun eerste stappen mogen meemaken. Van pepperspray in de ogen krijgen tot voor het eerste keer op straat iemand aanspreken. Ja. En ik denk dat dat ook zo mooi was om te zien dat je helemaal niet meer bij stilstaat dat iemands eerste keer als agent iemand aanspreken altijd heel spannend is.
Ja, je ging echt meeleven met die mensen die dan in die politieschool zaten. Oh, jeetje, wat een pittige opleiding is dat.
Ja. Ja.
Leuk, man. Echt, ja. En wat je zegt, het is leuk om zo'n inkijkje te krijgen in die wereld. Maar ja, dat doen jullie nu. Nu zijn jullie een inkijkje aan het krijgen in de zorg.
Ja.
Dus bij ons op school, maar ook al die zorginstellingen, want al die leerlingen bij ons op school, die gaan natuurlijk ook stage lopen of hebben een werkplek.
Ja.
En ook daar zijn jullie natuurlijk mee bezig.
Ja.
Om daarin te verdiepen. Ja, mooi. Veerle, op welke manier worden voor jullie eigenlijk de inkomsten gegenereerd met het werk wat jullie doen?
Je schrijft als documentairemaker een plan. In principe als je dat dus met een omroep bij de NPO indient, dan word je uiteindelijk door de NPO betaald. En je kunt het ook bij een filmfonds indienen. Dus er zijn meerdere routes die je kunt nemen. Onze series zijn tot nu toe via de NPO gegaan.
Ja.
En de NPO heeft een bepaald budget. Ook een bepaald budget wat binnen een jaar naar documentair mag. En ook bijvoorbeeld naar fictie of naar webseries. En als je een heel groot project gaat doen, zoals wij dat doen, moet je daarbovenop nog het NPO-fonds aanschrijven. Om eigenlijk de financiering rond te krijgen om iedereen te kunnen betalen.
Ja, precies, want dan heb je meer mensen ook die voor jou werken. En ook die mensen moeten natuurlijk betaald kunnen worden.
Ja, en het is wel een hele actuele discussie geweest de afgelopen maanden. Ook door wat artikelen in de NRC, waarin eigenlijk een documentairemaakster aan de bel heeft getrokken dat waarom ze naar de commerciële is gegaan met haar film. Het is wel denk ik goed dat er ondertussen wat reuring ontstaat over dat er, er een uitspraak is gedaan dat je als documentairemaker niet betaald kan worden voor je persoonlijke betrokkenheid. En daar hebben documentairemakers wel even fel op gereageerd.
Daniel, die belegde boterham, is die er bij jou? Kan je ervan leven, van het werk als documentairemaker?
Ik moet zeggen maar het ligt er wel aan wat je doet. En wat ik daarmee bedoel is, in het begin is dat heel moeilijk, want je moet je strepen verdienen. En dat gaat dan vaak toch met heel veel eigen tijd en weinig inkomsten. Dus bijvoorbeeld aan een serie als Dienders heb ik niet heel veel verdiend. Zeg maar eigenlijk bijna niks. Verhoudingsgewijs tot zeg maar de 2 jaar werk. Maar ik had daarnaast een commercieel bedrijf en maakte ik commerciële films. En kon ik daar de boterham van besmeren, zeg maar. Maar nu inmiddels hebben we iets meer ruimte. En kan ik dat wel. Dus kan ik ervan leven.
Ja, ben je dan afhankelijk van de naamsbekendheid of niet?
Dat is heel lastig. Want het ligt er heel erg aan wat voor plan je hebt. En hoeveel budget daarvoor vrijgemaakt kan worden. Als je een heel ingewikkeld plan neerlegt, maar er is heel weinig budget, dan is het aan jou als maker om te zeggen, wil ik dat of niet? En als je zegt, ja, ik wil dat. Dat betekent dat je eigen tijd en energie en dus financiën gaat opofferen om dat te maken. Nou, dus dat is, en dat maakt het ook heel moeilijk. Want je wil iets moois maken, dat wil iedereen. En dat wil je graag dat veel mensen naar gaan kijken. Maar dat kost soms meer dan het geld wat het oplevert.
Ja, duidelijk. Jullie beroep is volgens mij ook wel onderhevig aan ontwikkelingen. Nieuwe inzichten bijvoorbeeld. Veerle, heb jij onlangs nog zelf bijvoorbeeld een scholing gevolgd of iets geleerd om jouw werk nog beter te kunnen doen?
Ik heb toevallig paar maanden denk ik inmiddels geleden een interviewcursus gedaan bijvoorbeeld. Omdat ik denk dat je daar altijd nog heel veel beter in kan worden.
Mm-hmm.
En bij Hanneke Groenteman heb ik dat gedaan.
Oh ja, dat is dan wel de goeroe van de interview.
Dan is één dag niet genoeg hoor. Dan moet je eigenlijk vervolgens het heel erg in de praktijk gaan toepassen. Dus, maar ik denk dat je altijd kan blijven bijscholen, zeker. Ja.
Ja, ja. Hoe wil je dat je bedrijf er over 5 jaar uitziet, Daniel? Wat hoop je bereikt te hebben met je eigen documentaire bedrijf?
Dan vraag je het eigenlijk aan de verkeerde persoon. Maar mijn stiekeme droom is een groentetuin in Spanje.
Kijk aan.
En dat is eigenlijk wel heel iets anders. Ja. Maar ik zou het vak niet los willen laten. Dus ik zou heel graag plannen willen blijven schrijven, meedenken en ontwikkelen. Maar dan wel meer op afstand. Dus okay. En dan toch echt meer als een klankbord. En minder, wel iets minder betrokken dan dat ik dat nu ben.
Okay. En voor jou, Veerle?
Het ligt eigenlijk precies in wat ik nu doe. Maar dan misschien hopen dat de onzekerheid, wat je natuurlijk altijd hebt als je een plan indient, daar stop je veel eigen tijd in en je weet niet of het doorgaat. En ik denk als ik iets zou mogen uitspreken, is het dat je daar wat zekerheid in voelt, dat je mag blijven maken.
Ja, precies. Ja. Ja. Ik heb echt wat ideeën. Zoals Thomas, die is nu bijvoorbeeld aan het luisteren. Die wil ook in richting de media. Ja. Wat voor advies kunnen jullie aan luisteraars geven die denken, ja, dit wil ik eigenlijk ook wel doen?
Ik zou, stel je zou filmmaker willen worden, het maakt niet uit of dat nou fictie of documentaire is, dan zou mijn advies zijn, laat je niet tegenhouden om films te gaan maken al. Ik bedoel, je kan gewoon met een iPhone, kun je echt een fantastische film maken. Je hebt helemaal niks bijzonders nodig. Je hoeft niet de allerduurste apparatuur te hebben. Het gaat uiteindelijk maar om één ding en dat is het verhaal. Als je daarop inzet, op interessante verhalen, je hart volgt en daar gewoon achteraan gaat, dat zou mijn advies zijn.
Ja, mooi. Hebben jullie nog een website, Veerle, waar mensen wat informatie kunnen vinden over jullie werk?
Ik niet. Dat moet ik maar eens een keer gaan doen.
Oké. Okay. Dat is misschien iets voor de toekomst. Als je denkt, daar wil ik nog verder aan gaan werken. Ja, maar goed, we gaan jullie vanzelf een keer tegenkomen op de televisie. Want jullie zijn hartstikke hard aan het werk. En straks als de nieuwe docu Zorgen. Hè, ja. Als die klaar is, dan heb je in ieder geval alvast 1 kijker. Nee, Jasper.
Ja, ga ook zeker kijken. Ja.
En
zeker.
Bruno, onze stagiaire. Ja, die gaat ook.
Dat zijn er al 3.
Ja, heel goed. De slotvraag, Jasper. Mag ik hem aan jou vragen? Niet aan jou vragen, maar wil jij
je
vraag
mag
hem
best
stellen?
Aan mij vragen. Daar komt hij. Waarom is werk als documentairemaker voor de NPO voor jullie het mooiste beroep dat bestaat?
Ja, misschien wat ik net al een beetje weggaf bij dienders, maar ik denk dat je de mogelijkheid hebt om telkens in iemands anders leven, maar ook dus in een nieuwe wereld te duiken, waardoor je niet het gevoel hebt dat je maar 1 beroep hebt. Ik leer nu zoveel over de zorg. Ik loop mee in de psychiatrie, in de gehandicaptenzorg, maar ook in het leven van hele bijzondere studenten. En ik denk dat dat de basis van je vak is, dat het zeker het allermooiste is eraan.
Baanbreker, het programma dat jou aan het werk zet.